Welkom bij de podcast Familieportret. Een podcast over familiebanden ontstaan door een conceptie. Om zo het plaatje compleet te maken. Hallo allemaal, welkom bij de podcast Familieportret. Een podcast over familiebanden ontstaan door donorconceptie. En ik zit hier nu vandaag met mijn moeder Truus.
Goedemiddag.
Hallo.
Hallo.
Hoe voel je je?
Ja, gespannen.
Ja? Ja. Waarom?
Je weet niet wat je voor vragen krijgt, hè?
Vertel wat over jezelf. Wie ben je?
Ik ben Truus. Ik ben de moeder van Joël. De niet-biologische moeder van Joël. En ik ben 61. Ik woon in Nieuw-Vennep.
Nou, dan gaan we eerst beginnen bij jouw leven. Wat was jouw gezinssamenstelling voor als kind? Hoe waar begon het?
We waren met z'n vieren thuis. Vader, moeder, broer. En toen kwam ik.
Als laatste?
Ja, als laatste.
Hoeveel jaar later?
Ik scheel 4 jaar met mijn broer.
En was dat gepland?
Ja.
Ja?
Ja.
Je moeder wilde wel een tweede kind en je vader.
Ja, ja zeker. Ja.
Zou je jouw thuissituatie omschrijven?
Gezellig, vrolijk. Ook niet heel veel geld. Dus we maakten van de simpelste dingen maakten we toch een feestje.
Hoe zou jij de relatie met je ouders omschrijven?
Met mijn vader ingewikkeld.
Omdat?
Ik met mijn geaardheid niet naar buiten dorst te komen. Dat eigenlijk een beetje tussen ons in heeft gestaan altijd en al die jaren. En mijn moeder, ja, dat was 4 handen op 1 buik.
Ja.
Ja.
En ja, je had, ja, ik weet, je hebt me verteld, je vader is best wel, toen jij jongens overleden, heeft hij dan ooit je geaardheid ook geweten?
Hij heeft het nooit geweten. Nee.
En hoe voel je je daarbij?
Soms schuldig.
Waarom?
Omdat ik eigenlijk eerlijk had moeten zijn.
In welke zin? Hoe?
Omdat hij wel vermoedens had en ik dan opeens weer verkering had met een jongen. Om de vermoedens maar te temperen.
Oh. En denk je dan niet dat van binnen dat hij het al gewoon geweten heeft?
Dat weet ik niet. Ik denk het niet.
Nee?
Hij zal vermoedens hebben gehad. Maar ik denk niet dat hij het echt geweten heeft.
En voordat je het aan je moeder had verteld, denk je dat zij het geweten heeft?
Nee, mijn moeder wist het ook niet.
Hoe reageerde zij erop toen dat je vertelde dat je lesbisch bent?
Ze begon heel hard te huilen en ze zei, wat zal je eenzaam geweest zijn? Omdat ik het nooit kon uiten, dus ja, jaren met mezelf heb gestrukkeld.
Het klinkt alsof je, zeg maar, je ouders niet de eerste wisten dat je gay was. wie waren eigenlijk de eerste naasten die het wel wisten?
Vriendinnen van mij waar ik mee op stap ging. Die wisten het wel, ja. Omdat we, ik ging stiekem naar damesdisco's en zo.
En hoe werd daar dan, waren zij dan zelf ook gay? Of was dat dan, hoe werd dat, hoe ging daar
mee
om?
Nee, de meiden waar ik mee omging, was er maar eentje gay van en de rest niet.
En hoe werd daar dan door hun op gereageerd? Want ja, dat was in een tijd dat...
Nou ja, hun probeerden mij aan die andere meid te koppelen. Dus ja, dat was op zich wel grappig. Ja.
Oh, dat is grappig. Je hebt me wel vaker verteld dat als je dan in de jaren, zeg maar, relaties hebt gehad, zeg maar, dat er een aantal geen kinderwens hadden en jij wel. Hoe ging je daarmee om?
Gebroken.
Hoezo?
Omdat ik het heel belangrijk vond om wel kinderen te krijgen. Ik heb altijd een kinderwens gehad, ja. Ook van jongs af aan al.
Maar je hebt langdurige relaties gehad waarin dat niet gebeurde?
Nee, de meeste wilden het niet. Of de meeste, alsof ik rond het gehad heb. Dat is ook niet zo. Maar degene waarmee ik was, die wilde geen kinderen.
En dan was dat ook geen gesprek, topic, van omdat jij dat wel wilde?
Nou, want er werd er gezegd, ga het zelf maar doen. Maar ja, ik wilde niet zwanger zijn.
En waarom dan niet?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind het ook niet zo bij me passen of zo.
In de zin van, je hebt nooit behoefte gehad om zwanger te raken.
Nee, maar zwanger zijn niet. Nee, heb ik de behoefte niet. Wel dat het gelijk in mijn schoot geworpen zou worden.
Maar was het dan meer gewoon een angst van zwanger zijn?
Of ja, ik riep ook altijd van, ik ben al bang voor de tandarts. Laat staan als ik een bevalling moet ondernemen.
Gewoon bang voor de pijn die...
Ja. Ja. Dat ik dat niet kan handelen of zo. Ja. Ik
kwam uiteindelijk in een relatie met mijn andere moeder. Hoe zijn jullie uiteindelijk, want jullie hadden beide een kinderwens, dat kwam al gauw naar voren. Hoe zijn jullie uiteindelijk bij Kit uitgekomen? Zeg maar bij kunstmatige inseminatie. Want dat was, ja, ik weet niet of dat toen de tijd al iets bekend was onder überhaupt gay vrouwen en hoe dat in de tijd in Nederland ging. Maar hoe ging dat bij jullie?
Nou, wij gingen eigenlijk bellen naar het AMC voor informatie. Van god, welke weg moeten we gaan bewandelen? Want we willen graag kinderen. En toen konden we eigenlijk daar gelijk terecht met ons vragen. En kregen we gelijk antwoord. En toen ik had opgehangen, of voor ik ging ophangen op, met de telefoon. Toen zei die dame, ja, u staat nu al op de wachtlijst. Dus dat was heel grappig. Ik dacht van, nou, je moet jaren wachten. Maar we stonden eigenlijk meteen al op de wachtlijst.
Nou ja, je moest dan deze verzoek doen. Dus dan
ja.
Via de huisarts, dan heb je waarschijnlijk op een doorverwijzing
ja,
gekregen.
Ja, doorverwijzing, ja.
En hoe ging dan zo'n gesprek met zo'n... Want je moet dan zo'n van die voorgesprekken daar hebben, denk ik, dan ja. bij het AMC. Ik weet niet hoeveel jullie daar hebben gehad, ik denk maar.
Ja, dat hebben wij gehad, ja.
Wat voor vragen stelden ze je dan?
Hoe de woonsituatie is en je inkomen is en hoe je in het leven staat. En ja, wat je eigenlijk een kind te bieden hebt.
Mm-hmm.
Nou ja, dat was het eigenlijk wel, ja.
Het heeft volgens mij niet echt heel lang geduurd voordat jullie aan de beurt waren.
Nee,
want ja, ik ben uiteindelijk verwekt na 8 keer in januari 2000. Dus het zou waarschijnlijk ergens zijn geweest dat jullie in 99 zijn begonnen
ja,
ergens.
Klopt. Ja, klopt. Ja.
Heb je er dan iets van een half jaar op de wachtlijst gestaan dan ongeveer?
Nou, heel kort, ja. Ik had dat ook niet verwacht. Ik denk, nou, we staan er jaren op. Maar het ging zo razendsnel. Nou, we moesten ook kenmerken van mij opschrijven. Omdat ik dan niet de biologische moeder ben. Dat de donor bruine ogen moest hebben en niet zo groot moest zijn. En donkere huidskleur niet. Donkere haartjes moest hebben. En nou, toen hadden ze eigenlijk al binnen een hele korte termijn een match.
Wat vonden jullie er eigenlijk van? Want kijk, in Nederland kan je zeg maar niet zelf kiezen zeg maar, aan wie je gematcht wordt als donor. Mm-hmm. Zijnde en wensstel, zeg maar. Hoe dachten jullie daarover? Heb je daar ooit bij stilgestaan?
Nee, ik heb het niet echt bij stilgestaan.
Over eigenlijk wie er bij mama naar binnen geworpen werd?
Nou, het flitst wel door je hoofd. Maar ik denk dat het geluk dat je een kindje mag krijgen hoger staat dan dat je je dingen afvraagt.
Hoezo dan?
Omdat ik al heel blij was dat ze een donor voor ons hadden.
Mm-hmm.
En dat eigenlijk dat voor ons ook de hoofdzaak was.
Jullie hebben eigenlijk nooit eigenlijk iets geweten en
nee,
zo.
Nee.
En hoe was dat uiteindelijk toen dat wij geboren werden eigenlijk? Dan je ziet dan een kind voor je en ja, dan zie je dan. Ja.
Nou, het voelt eigenlijk gelijk als iets van jezelf, terwijl. Eigenlijk ben jij dus biologisch niets van mij.
Mm-hmm.
Maar het voelt wel alsof het ja, van mij is.
Ja, ja, kijk, je hebt me ook naar zelf. Okay, voor de mensen die even dus om de detail te vertellen. Ik heb vaak genoeg het verhaal moeten horen hoe ik verwekt ben. En dat mijn moeder mij bij mijn moeder naar binnen heeft geworpen. En zeg maar met hulp van de doktersassistent.
Ja. Ik heb zelf de sperma ingebracht, ja. Dus misschien voelt het daarom ook wel eigen. Ik weet het niet.
Het is ook een manier van... Ja,
hoe je erin staat, ja.
Ja, je voelt ons op. Je bent dichtbij aanwezig ja. geweest bij het ontstaan van ons.
Ja, ja.
Ja, dat lijkt me wel iets heel speciaals. Ik heb
ja,
dat
is ook heel speciaal, vind ik.
Heel veel ouders dat lijkt niet gehoord, zeg maar.
Oh, nee, maar dat vond ik ook... wel heel mooi om te doen ook.
Ja?
Ja, omdat je dan inderdaad heel dicht bij het verwekken bent van zo'n klein kindje.
Ja. En ja, kijk, hebben jullie ook eigenlijk van tevoren erover gedacht van ja, hoe gaan jullie het ons uiteindelijk vertellen?
Nou, wij zijn altijd heel open erin geweest.
Ja, maar ook zijn er gesprekken ook geweest met toen met de arts en ook tussen jullie zelf, zeg maar.
Het kwam eigenlijk gewoon van, we hebben een zaadje gekocht bij de dokter en we hebben je daar door laten verwekken. Niet van, we zijn in de kroeg geweest en een of andere vent opgepikt. Dus we zijn er eigenlijk wel heel erg open over.
Maar werd jullie ook verteld dat je het moest vertellen?
Nee, nee? Absoluut niet. Nee, daar moet je wel zelf je eigen weg in vinden.
Dus het was niet zo van, ja, je moet het wel op een bepaalde leeftijd vertellen.
Nee,
en,
nee.
Maar denk je dat dat ook kwam omdat jullie gewoon een gay stijl waren die kinderen kregen? Of?
Nou, we waren de enige in heel Hoofddorp. Wel mannen die dan kinderen geadopteerd hadden.
Mm-hmm.
Die bestonden wel in onze omgeving. Maar niet zoals wij het hebben gedaan. Wij waren eigenlijk de enige, voor zover ik weet. En dat is natuurlijk best wel interessant, ook voor de wijk en voor de buurt.
En hoe werd wat voor vragen werden daar ook gesteld? Want ik vraag me dan ook af, want ik heb wel eens gehoord van familie die niet eens eigenlijk eerst wisten hoe het gegaan was. Maar meer de oudere generatie, zeg maar. Proces van opa en oma, zeg maar. En aanhang. Maar de jongere generatie, zijn er ooit vragen over gesteld?
Nee, eigenlijk helemaal niet.
Nadat wij, zeg maar, laten we zeggen, ik dan als eerst verwerkt werden?
Nee, het was eigenlijk, kun je wel stellen, dat het eigenlijk supergoed werd opgevangen. In onze omgeving, ja.
Dus zeg maar niet echt vragen van, oh, hoe kan dat jullie een kind hebben?
Nee, helemaal niet.
Maar is ook niet ooit gedacht, want ja, is oké, mensen hebben mama zwanger gezien. Maar dat er geen gekke situaties konden zijn geweest?
Nou, nee, niet echt, nee.
Oké.
Nee, ik kan niet zeggen dat we mensen tegen ons hebben gehad, nee.
Hebben jullie zeg maar ooit, dus niet vele vooroordelen gehad dan dat jullie als vrouwenstijl kinderen zouden hebben gekregen?
Nee, nee, nee. Wel dat we de angst hadden dat we veroordeeld zouden worden. Van, oh, hun hebben wel kinderen en wij kunnen ze niet krijgen. Door bijvoorbeeld hetero-stellen die dan wel moeite hadden met een kindje verwekken.
En waarom voelde je dan dat zo, zeg maar?
Ja, het is misschien dat iets wat de natuur zegt of zo. Kijk, wij hebben het op de niet-natuurlijke weg gedaan. En dat zou wel eens zwaarder kunnen wegen naar iemand die gewoon man en vrouw is en dat niet zo kan doen. Of eerst allerlei wegen moet bewandelen om een kind te krijgen.
En daarom eigenlijk gewoon meer dat van gevoel van binnen.
Ja, ja.
Oké. Nou ja, uiteindelijk heb je kinderen gehad. En ja, dan gaat het gesprek door het hele leven heen over donorconceptie. Voelde dat dan ook niet een soort van awkward of zo, zeg maar, om het er met ons te over moeten hebben?
Nee, absoluut niet. Maar dat komt ook omdat we vanaf dag één open en eerlijk erin geweest zijn.
En was je dan ook niet zo van bang dat het, als het te veel vragen waren, dat je misschien dit niet kon beantwoorden?
Soms is het lastig als je ontzettende nieuwsgierige mensen om je heen hebt.
Mm-hmm.
Waar je geen zin in hebt.
Mm-hmm.
Want je gaat aan een hetero stel ook niet vragen. God, hoe heb je dat kind nou ingebracht? Mm-hmm. En bij ons is het natuurlijk ook niet geheim of zo voor de buitenwereld. Want je kan het wel raden als je twee vrouwen bent dat je het toch zo doet. Maar bij een hetero wordt ook niet gevraagd van welk standje heb je gebruikt om zwanger te raken. Nee, ja. Dat is wel iets waar je wel bang voor bent of zo.
Maar was je nooit bang van vragen bepaalde die wij zouden hebben?
Nee, niet in die zin.
In welke zin dan wel?
Nou, meer omdat ik de niet-biologische moeder ben, was ik wel altijd bang om jullie kwijt te raken.
Waarom?
Nou, als je je vader of je donor leert kennen, dat je dan meer naar hem zou toetrekken. Mm-hmm. En dat ik dan vergeten zou worden.
Maar waarom zou je daar bang voor zijn?
Omdat ik dat stukje niet biologisch van jullie ben.
Ja, maar jij hebt dan ons opgevoed.
Ja, ik was 24/7 was ik met jullie. En mama was natuurlijk
werkende.
De werkende moeder. Dus ja, dan zou mijn hele wereld wegstorten of zo.
Omdat het dan eigenlijk je hele leven zou veranderen als dat zou...
Dat zou helemaal stilleggen, ja.
Het is eigenlijk wel altijd iets geweest in bijvoorbeeld mijn leven dat ik dan vragen stelde.
Ja.
Wat vond jij daarvan?
Ik vond jouw nieuwsgierigheid heel terecht. Natuurlijk mag je weten waar je vandaan komt. Maar wat ik al eerder aangaf, het maakte mij ook wel angstig. Van, direct loop je naar hem toe. Of wil je hier niet meer bewonen omdat je hem hebt? Dat vond ik altijd wel lastig om mee te dealen.
Maar ook dus toen ik jonger was?
Nou, je was wel heel jong, ik denk een jaar of 6 of zo. Ik wel jonger, dat je vragen stelde. Waarom heb ik geen papa en waar is die dan? En hoe kom ik hier dan? Ja, je was wel heel jong. Omdat je ook eigenlijk veel oudere vriendinnetjes had. Niet ook meisjes van 4 of 6. Meestal wel meiden waar je 2 of 3 jaar mee verschilde. Dus die waren al een stuk verder.
En daardoor denk je dat ik meer daarover dacht? Of was het meer... Of dat het...
Ja, omdat je het natuurlijk ook zag.
Oh, je bedoelt meer heteroseksuele...
Ja, dat hun wel een papa hadden. Niet dat je hebt gedacht van waarom heb ik geen papa en ik mis dat niet. Maar wel het stukje dat je niet begreep of zo waarom je geen papa had.
Dacht jij daar dan over als ik dat dacht?
Dat vond ik wel heel jammer voor jou.
Hoezo dan?
Nou, het heeft toch tot je 12e, denk ik, jouw leven beheerst dat je hem wilde kennen. Totdat je dat donorpaspoort in je hand kreeg van met allerlei gegevens en wat zijn hobby's waren en dergelijke. En zijn handschrift heb gezien, want zijn handschrift vond je zo mooi. En
ja.
Ja, dat vind ik zelf ook altijd heel indrukwekkend, een handschrift of een handtekening. Het is iets heel persoonlijks.
Ja, want wat dacht jij? Want kijk, wij hebben dan samen dat donorpaspoort uiteindelijk opgehaald en ja, dat hele proces doorgaan om dat eindelijk een keer te krijgen.
Ja.
Hoe vond je dat uiteindelijk toen we dat voor het eerst zagen en zo? En dat we eigenlijk voor het eerst een beeld bij hem had.
Ja, toen was het echt. Normaal dan kan je nog een beetje bedenken van, misschien is het wel een grote god. Of een grote blonde Adonis. En dan krijg je toch een ander beeld. Dat is de realiteit, hoe die is.
Ja, maar toen je voor het eerst, toen je voor het eerst het donorpaspoort met mij zag en zo.
Zag ik wel de overeenkomsten waarom we gematcht waren. Toen kon ik pas begrijpen van, daarom hebben ze ons gematcht.
Lach je juist, dat is totaal niet wat ik ben.
Nou, dat hij van schaken houdt en zo. Nou, dat is helemaal niks voor mij. Helemaal niks. Verder niet. Het is zo'n toffe peer. Dus,
Ja, maar meer van wat waarvan je denkt van, kijk, weet je, hij is hem dan met bruine ogen op jou gematcht.
Ja. En ook niet heel groot. Het is niet een kerel van 2 meter. Dus, ja.
Maar niet blond.
Nee. Ja, misschien vroeger.
Maar ja, dat waren dus de eerste dingen in het donorpaspoort dat we zagen.
Ja.
Toen we verder gingen, ja, ging het door de jaren heen. Onbewust ook nog wel de dingen bij mij die jij niet uiteindelijk wist. En uiteindelijk toen... Dat ik het erachter kwam dat we überhaupt dat voor me op mijn 16e mocht ontmoeten. Want daar waren jullie niet over ingelicht.
Nee.
Wat vond je daarvan?
Ja, dat vond ik eigenlijk wel heel slecht.
Want kijk, je wist wel dat je een beendonor had, maar ja. Wat dat betekende?
Nee, ik vond dat ik ben best wel in de war geweest ook in die tijd.
Hoezo dan?
Omdat ik dacht dat hij alleen onze donor was.
Ja, dat dan ook nog eens een keer. Want daar kwamen we een aantal jaar later achter dat ik het AMC had gemaild. En dat ze hadden gezegd van, ja, we zijn er, mijn zusje en ik, Shanoa, 2 van 19.
Toen was het 19, ja.
Ja.
Zijn er inmiddels al een stuk meer.
Ja, maar hoe ging het in eerste instantie, zeg maar, met 19 in je hoofd, dat wij er 2 van 19 waren?
Dat vond ik al een heleboel, laat staan hoeveel het er nu zijn.
Ja, want ja, inmiddels zijn we er 2 van 3. Nou, het was eerst 32, we weten officieel nu dat het er 33 zijn. Toen je dat hoorde eigenlijk, na de eerste ontmoeting met hem, wat dacht je achteraf toen eigenlijk?
Als ik dat geweten had, ja, dat is het eerste wat je in je opkomt. Omdat je een kind ook een heleboel andere nazaten geeft. En nou blijkt het goed uit te pakken, omdat het allemaal hartstikke leuke mensen zijn. En hele sociale, naar ons toe dan, lieve jonge mensen zijn.
Mm-hmm.
Maar dat ook een steltje tuif kunnen zijn. Ja, daar had ik niet blij mee geweest.
Nee, dat wel. Maar als je had geweten dat het er zoveel waren, denk je dat jullie dan hetzelfde pad waren?
Nee, ik had liever een donor gehad die of alleen voor ons was en zijn eigen gezin zou hebben.
En waarom dan via een kliniek gegaan? Dan denk ik.
Omdat ik denk dat wij verkeerd zijn ingelicht door de kliniek zelf.
Of gewoon helemaal niet volledig.
Of niet volledig zijn geïnformeerd dat hij ook voor nog, ik weet niet hoeveel andere gezinnen ook donor is. Dan hadden we misschien wel overwogen om het op een andere manier te doen. Bijvoorbeeld een kennis of een familielid. Of ja, zeg maar wat. Dat je weet dat iemand niet 33 kinderen heeft. Ik vind best wel een heleboel.
Hoe denk je daarover soms voor ons, zeg maar, dat je dan...
Ik vind het nu alleen maar leuk.
Ja.
Omdat ik zie dat jullie het heel goed met elkaar kunnen vinden. En ook dagen organiseren waarin jullie samen dingen doen. Spelletjesdagen of ergens met elkaar eten of met verjaardagen of wat dan ook. Dat we echt wel om de tafel kunnen zitten met een heleboel jonge mensen en met je donor. En dat maakt me rijk. ik ga er helemaal van om eens te boven en van in de war raken. Dat maakt mijn leven wel een stuk rijker, ja, dat ik zoveel lieve mensen om me heen heb.
Dat je denkt van dat we ook, stel dat er iets met jullie gebeurt, dat ja, wij niet alleen zijn.
Nee, jullie zijn zeker niet alleen. Nee.
En nou ja, het begon eerst met 2. Het zijn er nu wel wat meer. Maar als we bij het begin kijken en zo. Wat vond je van de eerste indruk van mijn halfbroer, met onze halfbroers?
Nou, we heel veel gelijkenissen.
Vierden daar ook stukjes op hun
ja,
plek?
Ja, alle puzzelstukjes kwamen samen. Toen je heel jong was, ook bijna niet wilde buitenspelen. Nou ja, dat hadden je halfbroers ook. Die waren ook heel erg thuis en met Lego. En die gingen ook niet buitenspelen. En ja, bijna introvert. Nou, dat zijn jullie ook. En dat snapten wij niet, omdat wij allebei niet introvert zijn. Dus wij hadden wel zoiets van, waar komt dat dan vandaan? Weet je, in mijn jeugd waren we alleen maar aan het buiten spelen. Maar was ook de situatie anders. En je moeder was ook altijd een eeuwig of naar sport of buiten. Dus wij snapten dat stukje helemaal niet, dat jullie niet naar buiten wilden. En nou, dat hebben jouw broers ook.
En als je nu eigenlijk het totale plaatje ziet, als je de vraag zou moeten beantwoorden van hoe staat, zeg maar, als je kijkt bijvoorbeeld naar het nature-nurture debat van ja, wat is sterker of is er iets sterker in een kind zijn ontwikkeling? Is dat de, zeg maar, de gene of de manier of de omgeving waar het in wordt opgevoed? Wat denk jij daarover?
Ik ben zeker van in de overtuiging dat het niet biologisch hebben van jullie niets uitmaakt met je opvoeding of de liefde die ik voor jullie heb. Dat is hetzelfde, denk ik, het gevoel.
Ja, maar ik bedoel meer te zeggen van, denk jij dat de dingen in, zeg maar, hoe wij gevormd zijn, of dat meer te maken heeft met zeg maar, degene of met de omgeving, of hoe de manier dat wij zijn opgevoed?
Ik denk dat het beide.
En in welke vorm zou je dat dan?
Omdat het eigenlijk bij ieder mens zo is. Je krijgt een stukje via je gen of je DNA mee. En je krijgt een stukje mee wat je van thuis meekrijgt.
En hoe zou je dat dan bij ons bijvoorbeeld plaatsen?
Nou, ik vind jullie wel sterke, nette persoonlijkheden geworden. Niet, ja, jullie lopen niet met de meute mee. En dat doen jullie geen van allen. Ook nu ik wel wat halfbroers en zussen ken. Die gaan allemaal niet met de grote meute mee. En dat is wel grappig, want je ziet inderdaad wel jonge dames lopen van jullie leeftijd die zwaar opgemaakt zijn. Dat hebben jullie allemaal niet. Jullie zijn niet zwaar opgemaakt. Doen geen gekke dingen.
Laten we zeggen dat we niet de meeste niet meegaan met
nee,
de
ze lopen.
De
jullie zijn geen kuddedieren, nee.
Met stereotypen, de high class.
Nee. Gelukkig hebben jullie allemaal een beetje dat
integer.
Integer. Ja, blij met niks, zeg maar. Niet het over de top verwend of wel. Dat zie je toch ook wel in heel veel gewone situaties. Dan is van hier heb je een laptop en hou verder je mond maar. En dat is bij ons allemaal niet. En dat is bij je broers ook niet. En je halfzussen, die zijn ook niet verwend.
Als je dit alles in één woord moet samenvatten, of in een verhaal mag ook. wat zou dat dan zijn, denk je?
Dat ik jullie met liefde heb mogen krijgen. Dat ik daar ontzettend dankbaar voor ben. En dat heb ik ook aan jouw vader, donor, gezegd. Dat ik heel dankbaar ben voor wat hij gedaan heeft. Want anders had ik jullie niet gehad nu.
En nou ja, ik ben nu zijn onderbuurvrouw, of bovenbuurvrouw.
Bovenbuurvrouw, ja. Ja, ja.
In dit alles, zeg maar, wat vind je daarvan? Ja, ik woon er nu al bijna 1,5 jaar.
Toen ik leerde kennen, toen vond ik het een hele sympathieke en warme persoonlijkheid. En nog steeds, het is echt een super lief mens. Dat blijkt ook om wat je doet met insemineren. Je geeft toch een stukje van jezelf weg, vind ik. En hij is ontzettend lief en zorgzaam. Dus ik was eigenlijk wel heel blij dat je boven hem ging wonen. Want dan kon hij toch af en toe een oogje in het zeil houden. Want jij bent best wel iemand die heel erg met problemen kan lopen en tot het laatste gaat om dat te uiten. En dan ben ik blij dat hij er is in jouw buurt. Mocht je echt helemaal door het lint gaan, dat je hem toch aanspreekt.
Het is wel mooi om te horen dat eigenlijk maar het bange wat je eerst was.
Ja, dat is helemaal omgezet.
Naar wat het eigenlijk nu is.
Ja, dat is helemaal omgezet. Ja, dat was eigenlijk al op de dag dat ik hem voor het eerst ontmoette. Dat ik dacht van, het is goed zo.
Dan zag je ook gelijk, zeg maar, wat je ook bij onze halfbroer zag, zeg maar, ook wat wij met hem gemeen hebben, denk ik.
Ja, qua uiterlijk zeer zeker. Ja, ook inderdaad, toen ik hem beter leerde kennen, dat introverte, hebben jullie wel van hem, ja. En dat gek op spelletjes doen, dat hebben jullie ook wel van hem, denk ik.
Ja, dat denk ik ook wel.
En ja, dat zachte en zo, dat lieve, dat moet ik alle credits geven.
Ja, nou, je bent ook zacht hoor.
Ja, dank je.
Ik denk dat wij, zeg maar, het is ook moeilijk te zeggen, denk ik nu op dit moment, wat nature of nurture is. Omdat jij, denk onbewust nog best wel in die zachtheid bijvoorbeeld, dingen gemeen hebt met hem.
Ja, ik denk dat ik wel op één lijn zit met hem. Ja, nu je het zo zegt wel, ja. Ja, daar schrik ik eigenlijk wel van. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht.
Ja, dan misschien.
Maar ik ben niet echt introvert of zo, maar ik ben wel dat zachtmoedige.
Wat de rust, zeg maar.
En denk in oplossingen, niet in problemen.
Ja,
dat probeer ik altijd, ja. Niet hysterisch gaan worden, er komt wel een oplossing.
En mocht je nog tips moeten meegeven aan de mensen die luisteren, laten we zeggen bijvoorbeeld ouders in een soortgelijke situatie. Wat zou je dan willen geven?
Wees open. Want hoe opener jij bent, hoe opener een kind naar jou is. Ik ben altijd open en eerlijk geweest. Ook, ik heb mijn angst ook uitgesproken dat ik jullie kwijt zou raken. En dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen. Want nu weten jullie hoe ik erin sta. En dat ik zielsgelukkig ben met jullie. Ik kan me geen leven zonder jullie voorstellen. En als je niet open bent en alleen maar geheimzinnig gaat lopen doen, dan gaat je kind ook sluiten, wil ik bijna zeggen. Dat ze niet aan je gaan vragen of niet met je willen delen, omdat jij ook niks deelt.
Nou, mama, ja. Heel erg bedankt.
Ja, graag gedaan.
voor dit alles.
Ja.
Mochten jullie vragen hebben, jullie kunnen ze achterlaten op Instagram. Die zullen we dan ook beantwoorden. Tot een volgende aflevering. Doei doei.